Het is niet te gek om te denken hoe goed God voor je is. Het is niet super. We staan veel te weinig bij stil, bij gewoon alledaagse dingen. Dat dat de goedheid van God is. Dat als we vandaag denken, stel dat God direct rechtvaardig zou zijn. Zodra je iemand anders pijn aan doet, dat God je meteen terugbetaalt. Dat je meteen uit elkaar zou spatten als je een fout zou maken. Man, dat zou wel rechtvaardig zijn op sommige momenten. Als je echt bepaalde dingen die we soms als mensen kunnen uitvreten. En dat God goed is. En dat hij ons tijd geeft om over onszelf na te denken. En dat hij ons ontzettend geduldig met ons is. Dat alleen als ik laat te denken. Denk, wauw, wat is God toch goed voor ons. Wat is toch God toch genadige God. En het is goed om daar af en toe gewoon tijd voor te nemen in je leven. Midden in de drukte en al die dingen die we zo vanzelfsprekend vinden. Maar gewoon daar tijd voor te nemen. In Amerika hebben ze Thanksgiving en dan staan ze er wat bij stil. Misschien moeten we zo eens ook maar in gaan voeren. Maar ik denk dat het goed is om in ons leven af en toe wat Thanksgiving in te lassen. En dan... Dank je wel voor de zwaartekracht hier. Ah, ik sta zo open. Ondertussen... ik ben niet zo heel klein. Niet zo heel groot. Ondertussen, terwijl we hier wat oplossen. Lucas 1, als jullie dat willen opzoeken. Als je de Bijbel bij hebt. En ik heb ook nog een vraag. Mag ik iemands nieuwe Bijbelvertaling lenen? Die heb ik thuis laten liggen.
Oh ja, mama.
Ja? Hartelijk dank. Lucas 1. Het windje lag er al. Profetisch. Ik hoorde de laatste term duikbootchristenen. Dat zijn de christenen die een paar keer per jaar in boven komen. Hè, met Pasen en met Kerst en zo. Ik moet zeggen, ik heb dat liever dan als we helemaal, dat helemaal nooit komen, zeg maar. Maar ik vind het altijd wel, elke Kerst vind ik het altijd zo een beetje zielig voor ze. Dat ze elke keer als ze dan één keer in het jaar komen, horen ze elke keer hetzelfde verhaal eigenlijk. Elke keer horen ze weer het kerstverhaal. Ja. En dat zal nu ook waarschijnlijk wel weer zo zijn. Dus maar als dat... Oh, doei. Ja, werkt ze. Naar gezinszorg. Ja. En waar was ik? Een tip als je elke keer, ja, ik vind het ook heel erg voor u, sorry. Tip is, als u dan tussendoor af en toe een keer komt, dan hoort u wel andere stukjes in de Bijbel. Maar dat er zijn. Maar we gaan dus wel wat van het kerstverhaal lezen. Alleen niet de geboorte zelf, de geboorte van Jezus zelf. Dat komt vlak na de stukjes die we nu gaan lezen. Ik ga wat gedeelte uit Lucas 1 lezen. En Lucas 2, dat kunnen jullie zelf thuis eventueel nalezen. Dat is het geboorteverhaal van Jezus. De wijzen uit het oosten, die komen. En in Lucas 1 wil ik dus beginnen met de engel, Gabriel, die bij Maria op bezoek komt. Maria, een jong meisje, net verloofd. En in die tijd was een verloving was eigenlijk al een contract wat je met elkaar afsloot. Was al best officieel. Als je dat wou verbreken, dan moest je ook eigenlijk officieel al een scheiding aanvragen. Dus het was vrij officieel. Ze waren al verloofd met elkaar, maar nog niet getrouwd. En dan komt de engel Gabriel, haar slaapkamer binnen. En dan beginnen we vanaf vers 26. In de zesde maand van het jaar, zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden. Dat zou ik ook doen als een engel mijn huis binnen komt lopen. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Gaat die kerel me aanvallen? Wat betekent dat wat hij zegt? Dus de engel moest zeggen, maar de engel zei tegen haar: wees niet bang, Maria. Je hoeft niet bang te zijn. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zal zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Jezus betekent God is redding. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader, zijn voorvader, koning David geven. Tot in eeuwigheid, dat is lang. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, al in de 6e maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Ik heb goede ogen. Ik kijk maar een beetje van een afstandje. En dan slaan we een stukje over. En dan gaan we naar vers 67. En we werden dan gesproken over Elisabeth, de nicht van Maria, die ook zwanger was. Ze was ontzettend oud dan. En ze was onvruchtbaar, nooit kinderen gekregen. En ze was zwanger. En het kind zou later Johannes gaan heten. Johannes de Doper. En die uitgestuurd werd voor Jezus uit. Om het volk van Israël voor te bereiden op de komst van Jezus. En zijn vader Zacharias, de vader van Johannes, die kon vanaf het moment dat een engel de geboorte van Johannes aankondigde, kon hij niet meer praten en niet meer horen. En dan moest hij met briefjes moest hij communiceren. En op het moment dat hij de naam van, dat ze vragen hoe gaat het kind heten, kon hij weer spreken. En dan spreekt hij de volgende woorden uit. En dat is de lofzang van Zacharias, wordt dat genoemd. In vers 67 staat er, zijn vader Zacharias, Johannes van Aan Zacharias, werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze profetie. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden. Gered uit de greep van alle die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig. Jezus onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham, onze voorvader. Dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen. Toegewijd en oprecht. En de MBG staat daar in heiligheid en in gerechtigheid. Altijd levend in zijn nabijheid. Oké. Ik kom hier zo allemaal op terug. Jezus was gekomen naar de aarde. God kwam en kreeg de vorm van een babytje. Moet je je voorstellen. Hij die de sterren tussen zijn pink en zijn duim houdt. In Jesaja staat dat God het universum meet tussen dit stukje. Dat is ontzettend. Grote hand moet je aan hebben. En die vinger die de sterren aan de hemel plaatst. Die pakte later als een babyvingertje. Met zijn hele hand de vinger van Maria vast. Als een baby. Dat is onvoorstelbaar, dat is een ontzettend wonder. God werd mens. En ja, dat is hoe dat precies heeft plaatsgevonden, dat is enorm, dat is een enorm wonder. Maar waarom was dat nodig? Hoe zit dat precies? Waarom moest Jezus komen? Waarom moest Kerst plaatsvinden? Waarom is dat nodig? Er staat hier, Zacharias zegt dat hier. die noemt hij een aantal dingen. Waarom Jezus gekomen was. Hij profeteert, dat betekent God spreekt zelf door hem heen. Dat was wat er gebeurde. Een reddende kracht heeft God voor ons opgewekt. God heeft een reddende kracht gegeven. We zouden bevrijd worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Dus het doel van de komst van Jezus was dat wij bevrijd zouden worden van onze vijanden, gered zouden worden uit de handen van die ons haten. Dat is goed nieuws als je heel veel vijanden hebt, als je heel veel haters hebt. Nou, de Joden in die tijd, die dachten, er waren allemaal profetieën, iedereen wist de Messias die komt eraan, en de Messias gaat ons verlossen van onze vijanden. En zij dachten, onze vijanden, dat zijn die stinkende Romeinen, die we al zo langer het land uit willen schoppen. Dat zijn de vijanden. En als de Messias komt, dan gaat hij een hele grote leger oprichten, een hele grote revolutie opketenen, en dan schoppen met z'n allen die Romeinen eruit. Ja! Yeah! En zelfs de discipelen, die gingen er eigenlijk vanuit. Jezus, die al die wonderen doet, nou, dat is alleen maar een voorproefje, waar het straks gaat komen, en dan herstelt hij het koningschap van Israël, en dan gaan al die Romeinen, pap, 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 en dan worden we weer een onafhankelijk rijk, en het koninkrijk van David, zo groot dat we toen waren, worden we dan weer, dat is de Messias. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Dus de teleurstelling was enorm groot, ook bij de discipelen en bij het hele volk. Toen bleek dat Jezus helemaal niet zou komen en dat ging oprichten. Ze dachten, is dat nou wel de Messias? Of is dat een bedrieger? Want de verwachting was, hij schopt die Romeinen eruit. Maar Jezus had door dat er een andere vijand was, die veel gemener, gevaarlijker en dodelijker was dan de Romeinen. En dat is de boodschap nog steeds vandaag, die God voor ons heeft. Misschien denk je als je dit leest, we zouden bevrijd worden van onze vijanden. We worden gered van onze haters. Ja, nou, iedereen heeft natuurlijk wel eens een conflict in zijn leven. Hè? Iemand die een soort van vijand is, omdat die niet zo goed door één deur kan. Maar heel vaak heb je momenten dat je denkt van, nou, ik heb eigenlijk helemaal geen vijanden. Ik heb eigenlijk geen haters, ik kan met iedereen goed overweg. Dus ja, van wie zou God mij moeten bevrijden dan? Jij hebt een vijand. Jij hebt haters. Iedereen heeft haters. En ja, ik ben hier niet om jullie angst aan te praten, juist om jullie blijdschap aan te praten. Maar de vijand van ons leven is de zonde die in ons hart zit. De vijand van ons leven, dat ons leven kapot maakt, is ons, ja, onze onoplosbare drang om verkeerde keuzes te maken. Om zelfzuchtig te zijn. Om aan onszelf te denken voor anderen. Om trots te zijn. Om jaloers te zijn. Om achterdochtig te zijn. Om onszelf te beschermen tegen anderen. En daardoor over grenzen van anderen heen stappen. Wat voor manieren dan maar ook. Dat zijn dingen die ons leven kapot maken. Egoïsme maakt je leven uiteindelijk kapot. Je wordt alleen mensen. Je ervaart niet de vrede, de vreugde, de liefde die God wil dat je ervaart. God wil dat het goed met je gaat. Maar door de zonde in jou en absoluut ook in mij, in ons allemaal, wordt datgene wat God het liefste wil kapot gemaakt. En dat wil God niet. Dat zijn onze vijanden. Dat zijn onze haters. Want de zonde wil ons leven kapot maken. En soms lijken dingen leuk. Soms lijken dingen lekker. Soms lijken dingen, oh, dan kan ik even. Nou, even. En als je de gevolgen later overziet. Je hart gebroken. Je bent ontzettend teleurgesteld. Dingen. Ja, je bent teleurgesteld in het leven. Je geeft je aan iemand. En die verlaat je uiteindelijk weer. Je probeert jezelf te beschermen, maar uiteindelijk word je alleen. Dat maakt je leven kapot. Dat is een vijand van je leven. En God wist dat. En Jezus wist dat. En Jezus wist wat de echte vijanden waren. En daarom zegt Zacharias hier. God wil ons bevrijden van onze vijanden. God wil ons verlossen van onze haters. In de tijd van de Joden hadden ze zo'n ceremonie. En dan moesten ze een dier nemen. En dat dier was onschuldig, had niks gedaan. En dan één keer per jaar dan namen ze dat dier. En dan legden ze hun hand op de kop van het beest. En dan gingen ze al hun zonden die ze dat jaar hadden gedaan, gingen ze uitspreken. En dan gingen ze als het ware op dat beest leggen. De zondebok, daar komt dat inderdaad vandaan, de zondebok. En de dier werd geslacht. En ze wisten, als ze dat bloed van dat dier zagen vloeien, zagen ze eigenlijk dat het ik moeten zijn. Omdat de fouten die ik gemaakt heb. De zonde die ik gedaan heb tegenover God, tegenover de mensen, had het mijn bloed moeten zijn. En jaar na jaar na jaar moesten ze dat herhalen om zichzelf te herinneren. Eigenlijk, het feit dat God me in leven laat, dat is pure genade, hebben niet verdiend. En dat was een beeld van wat Jezus later zou gaan doen. Maar uiteindelijk, het doden van zo'n dier, dat kan je niet redden. Jezus wordt het lam van God genoemd. Het lam van God. En dat heeft eigenlijk op dit verhaal betrekking. Jezus is ons lam. Jezus was onschuldig, had niks verkeerds gedaan. Hij leefde een geweldig leven. En hij ging rond en hij deed ontzettend veel goede daden. Hij genas mensen. Hij was een toonbeeld van liefde. Hij was de liefste schat die je kon bedenken. Vrouwen voelden zich totaal veilig bij hem. Want ze wisten, dit is niet iemand die maar uit zit te kleden met zijn ogen. Zondaars die voelden zich veilig bij hem. Want ze wisten, hey, hij keurt niet goed wat ik doe, maar hij houdt van me. Hij veroordeelt me niet. Hij snapt me.
Amen.
En hij wil dat ik dicht bij God kom. Hij was de liefste, beste kerel die er bestond. Echt een schatje. En, hij was ook duidelijk tegen sommige mensen, de religieuze mensen van zijn tijd, die dachten dat ze het allemaal gemaakt hadden, was hij hard. Niet omdat hij een hekel aan ze had, maar omdat hij wilde dat hun ogen open gingen. Met van, joh, je bent met allemaal dingen bezig die alleen maar buitenkant zijn, en God wil jouw hart veranderen. En als je zo doorgaat, gaat het niet goed. Dus hakte hij er soms flink in. Was ook alleen maar pure liefde die hij had. En Jezus, die geweldige Jezus. Iedereen liep met hem weg. Werd geslacht, werd gedood op de meest gruwelijke manier. Aan het kruis. Dat verhaal kennen we denk ik allemaal. Waarom was het nodig? Waarom moest Jezus sterven aan een kruis? Waarom kon hij niet gewoon doodgaan? Waarom moest het zo pijnlijk? Waarom moest het zo heftig? Waarom moest hij sterven? Hij was de enige die het niet verdiende. Omdat het de enige manier was dat God jou en mij kon bevrijden van onze haters. God is een liefdevolle God. Een heilige, een genadige God. Maar aan de andere kant ook een rechtvaardige God. En ja, mensen die een beetje wat van de wereld gezien hebben, of over de wereld gereisd hebben, of ja, in hun leven dingen meegemaakt hebben, die weten dat de mensheid niet allemaal roze geur en maneschijn is. Die weten dat niet overal, dat we niet allemaal engeltjes zijn. En die weten de pijn die we elkaar als mensen kunnen aandoen. Dat is zo enorm groot. Dat kun je niet voorstellen. De pijn die mensen, andere mensen aandoen, is eigenlijk zonder grenzen. En soms, we hebben bijvoorbeeld een film gezien, Hotel Rwanda. Wie heeft die film gezien? Het gaat over in 1994, voor de massamoord die er geweest is tussen de Hutus en de Tutsis. Dat was een levende hel op aarde. Die film zet ontzettend scherp in beeld. Het is een hele heftige film. Maar die laat zien hoe mensen elkaar de hel kunnen verklaren, of het ware. De mensen die elkaar zo haten, zonder reden eigenlijk. Buren die altijd goeiedag zeiden tegen elkaar, die letterlijk elkaar en elkaars kinderen de keel doorsnijden, martelen. Het is, nou, ik zal niet meer details gaan noemen, maar waar het op gaat is, de dingen die gebeuren, God is een rechtvaardig God. En dat zijn duidelijke dingen. Maar dat zijn de dingen in ons hart. En die ziet God net zo goed. Hoe wij denken over anderen. Hoe wij spreken over anderen als niemand het hoort. Als die persoon het niet hoort. De stiekeme gedachten die we allemaal hebben om onszelf beter eruit te laten komen dan werkelijk zo is. Allemaal kennen we dat. Iedereen. En omdat God een rechtvaardig God is, moet hij uiteindelijk een straf brengen voor al die zonden, al die overtredingen van zijn heilige wet. er moet uiteindelijk een straf op komen. En hij kan niet zomaar zeggen van, nou ja, oké, weet je wel, ik vergeef je. Nou, je hebt 51% goed gedaan en 49% slecht. Ja, precies over de grens, welkom in de hemel. Ja, jij 49, 51, de andere kant op. Helaas, ja, ga maar naar de andere kant. Sorry, ja, net niet genoeg. Je had net een wat meer oude vrouwtjes moeten helpen oversteken. En ja, te laat. Helaas, misschien niet helaas. Het werkt niet zo. Het werkt niet zo. God vraagt perfectie. God vraagt 100%. Wow, hoe kan dat? Hoezo? God is een heilige God. En als God in de eeuwigheid, het rijk de hemel is een plek waar we één met God zullen zijn. Het is daar niet alleen harpjes en vleugeltjes en wolkjes, misschien ook wel. Maar vooral een plaats waar we één met God zullen zijn. Helemaal samen zullen smelten met hem, zijn gezicht zullen zien. Nou, God kan niet samen smelten met iets wat nog zonde in zich heeft. Ook al is het maar 20% of 10%. Want dan zal God minder heilig moeten worden. En dat lukt hem niet. Dat kan niet. Er moet een rechtvaardige straf komen op de dingen die wij gedaan hebben. Kijk maar naar de roep om strengere straffen in Nederland. De laatste tijd komt dat een beetje weer op. Een moordenaar die krijgt soms 5 jaar of misschien nog wel minder. En het gevoel van de familie die dan een dierbare verliest, is dan van, dat is onrechtvaardig. En dan vaak zie je dat mensen het recht in eigen hand willen nemen. Nou, als hij eruit komt, dan een rechtvaardigheidsgevoel zit onder ze allemaal. Dus dat is een wet die wij allemaal in ons binnenste snappen. Er moet een rechtvaardige straf komen op zonde. Nou, dat is niet zomaar iets wat we zelf onszelf aangepraat hebben. Of wat de maatschappij ons aanpraat. Dat is een universeel iets wat God in ons gelegd heeft. Een rechtvaardigheidsgevoel. Omdat God zelf ook rechtvaardig is. En dat is waarom er iemand moest komen die onze straf moest dragen. Anders zou niemand van ons gered kunnen worden. Niemand. Zelfs moeder Teresa niet. Zelfs het meest heilige. Jullie zien allemaal heel heilig en netjes uit. Maar zelfs jullie niet. Dat is waarom Jezus moest komen. En God vraagt geloof. God vraagt vertrouwen. Niet 51% goed, 49% slecht. En dan haal je het. God vraagt, vertrouw mij. Ik bied je dit aan. Pak het aan. En vertrouw mij dan. Jezus zegt, als je onderweg bent naar een rechter met elkaar. En je weet, die ander heeft gelijk. Je bent onderweg en je weet, bij die rechtbank, als we bij die rechtbank komen. Die rechter die gaat rechtvaardig recht spreken. Ik heb hem niet kunnen omkomen helaas. Dan zegt Jezus, ik geef je deze tip. Voordat je er komt, zorg dat je een deal sluit met elkaar. Zorg dat je een deal sluit. Nou, dit is God die ons een deal aanbiedt. Want er komt een dag dat Jezus terug zal komen. Niet als een babytje in een kribbe. Maar als de rechter van de hele aarde.
Amen.
En Jezus zelf, die biedt ons aan. Ik wil niet dat je uiteindelijk voor die rechtbank komt te staan. En dat je zelf moet betalen voor je fout. Ik bied je aan hier. Mijn eigen handen. Mijn spijkers omheen zijn gegaan. Ik bied je aan. Mijn leven in ruil voor jouw leven. Neem het aan. Vertrouw op mij. En geef je leven aan mij. Geef je hart aan mij. Keer je af van al die andere dingen. Laat je oude leven los. En je denkt misschien. Ik zal je leren een nieuw leven te leiden. Maar vertrouw mij. Dat is wat God van ons vraagt. Dat is de deal die God met ons wil sluiten. En dat is de boodschap. De opdracht van de kerk is om die deal van God bekend te maken. Wij zijn dealers. Dealaanbieders. Dealers van God.
Dealers van God. Dat klinkt goed, hè?
Nou, en dan gaan we terug naar Maria. Wat heb je nodig om die deal van God te ervaren? Te aanvaarden. Maria, die kreeg een woord van God. De Heilige Geest komt over je. En het zaadje van God smelt zich samen met jou. En er komt de Zoon van God. Het licht van de wereld komt daaruit. En zo biedt God ons een woord. Joh, als jij het wil aannemen, het woord wat ik zeg. Zoals Maria dat deed. Maria nam het woord aan. Staat er. Er staat aan het einde, staat er. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En in de overtuiging staat dat heel poëtisch. Zie hier, de dienstmaagd van de Heer. Mij geschieden naar uw woord. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd heeft. Hij spreekt van nederigheid. Van, ik ben open. Ook klinkt het heel raar. Ik ben open. Het is goed. Ik wil alleen maar God dienen. Laat het gebeuren wat u gezegd heeft. Doordat ze die houding had, kon de zoon van God in haar groeien. Zo wil ook God in jullie een zaadje leggen. Als we open zijn, als we nederig zijn. Een zaadje wat uit zal groeien tot de zoon van God. Het beeld van God op aarde. En wil God door jouw leven heen zijn licht laten schijnen in je omgeving. Door jouw leven heen zijn karakter laten zien. Zijn liefde laten zien. Laten zien hoe je overwinning kan hebben over zonde. Laten zien hoe je vrij kan zijn van rotzooi en van problemen. En dan overal waar jij komt. Misschien zit je in een gezinssituatie. Of in een familie die gebroken is. Waar gebroken huwelijken zijn. Waar generatie op generatie allerlei slechte gewoonten. En slechte patronen worden doorgegeven. En dan kan jij daar komen. En omdat jij door de kracht van God een nieuw leven bent gaan leiden. Doorbreek je die hele vicieuze cirkel. Die verkeerde cirkel. En kom jij in een plaats waar mensen geen hoop hebben. En laat je zien door jouw leven dat er hoop is. Dat er een ander leven mogelijk is. Dat er meer is dan alleen de pleziertjes van het leven. En meer geld verdienen. En drugs en seks en rock'n'roll en al die dingen. Dat er meer is dan dat. Dat je dieper kan nemen dan dat. Als je zegt, zoals Maria, hier ben ik. Laat het met mij gebeuren wat daar wordt. Amen.
Amen.